Levert ik u dan een gedeelte uit 1 Timotheus 3. 1 Timotheus 3, vanaf vers 1. Dit is een getrouw woord. Zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Een opziener dan moet onberispelijk zijn, ene vrouwenman, wakker, matig, eerbaar, gaande, herbergende, bekwaam om te leren, niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil gewinzoeker, maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig, die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende met alle stemmigheid. Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de gemeente God zorg dragen? Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worden en in het oordeel des duivels vallen. En hij moet ook een goede getuigenis hebben van degene die buiten zijn, opdat hij niet vallen in smaadheid en in de strik des duivels. De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijns begeven, geen vuil gewinzoekers, houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. En dat deze ook eerst beproefd worden en dat zij daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. De vrouwen insgelijks moeten eerbaar zijn, geen lasteraasters, wakker, getrouw in alles. Dat de diakenen ener vrouwen mannen zijn die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren. Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang en vele vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus. Deze dingen schrijf ik u hopende zeer haast tot u te komen, maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Het welk is de gemeente des levende Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. En buiten alle twijfel, de verborgenheid der Godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Tot zover. De vorige keer hebben we ons al bezig gehouden met een inleiding op deze eerste Timotheusbrief in het bijzonder, maar meer in het algemeen een inleiding eigenlijk op de pastorale brieven, zoals ze genoemd worden, 1 en 2 Timotheus en Titus. Want Filemon laat ik wat dat betreft buiten beschouwing, al wordt hij er ook gewoonlijk toegerekend. Maar daar hebben we het ooit nog wel eens over. De gedachte is immers dat deze brieven niet geschreven zijn aan de gemeente als zodanig of aan de gelovigen in het algemeen, maar dat ze in het bijzonder geschreven zijn aan individuele gelovigen die geacht worden inderdaad oudsten te zijn, of voorgangers of opzieners of hoe ze bij gelegenheid maar genoemd mogen worden. We hebben daar vorige keer ook tamelijk uitgebreid over gesproken. Deze brieven zijn geschreven aan mensen die, net als de apostel Paulus, verantwoordelijkheid dragen binnen de gemeente en die dus een speciale, bijzondere taak hebben, die om die van voor te gaan en voorbeeld te zijn, die een speciale taak hebben dus binnen de gemeente. Vandaar dat hier dingen naar voren komen die in andere brieven niet of nauwelijks naar voren komen. En aan de andere kant, de dingen worden hier gezegd ook in deze brieven op een manier die we in andere brieven ook niet tegenkomen. Nogal rigoureus namelijk en nogal generaliserend. En er zijn heus nogal wat uitspraken waaraan men eventueel als gelovige wellicht aanstoot aan zou kunnen nemen, want zo ligt het dan eenmaal. En wie daar behoefte aan heeft, die moet het dan maar doen, denk ik dan bij gelegenheid. Maar waar het om gaat is dat deze brieven geschreven zijn niet aan gelovigen in het algemeen, maar aan wat dan hier genoemd wordt in hoofdstuk 3, opzieners in het bijzonder. En de gedachte was, en ik heb daar betrekkelijk uitgebreid bij stilgestaan, de gedachte was dat deze mensen worden aangesteld, worden gesteld in het ambt, niet door de gemeente zelf, want dat is wel het laatste waaraan je zou moeten denken, niet door de gemeente zelf, maar naar aardse normen werden zij aangesteld door anderen die al in het ambt stonden, alles met kleine lettertjes en tussen aanhalingstekens, want ik bedoel niet officiële termen te gebruiken, daar gaat het nou juist om. Het is namelijk niet officieel. En bovendien, in de allereerste plaats is het zo dat als iemand in zo'n ambt terechtkomt, dan zou dat moeten zijn omdat de Heer hem daar zelf in aangesteld heeft. Dat is de gedachte. Maar niettemin is het wel degelijk zo dat iemand als de apostel Paulus zelf natuurlijk rechtstreeks door de Heer Jezus zelf was aangesteld, die hem verschenen is en die ook bij meerdere gelegenheden later zich aan hem heeft geopenbaard, ook rechtstreeks, meestal als de man in de gevangenis zat of zo, of onder wat moeilijke omstandigheden verkeerde, maar zo was het nou eenmaal. En het is vervolgens deze man, Paulus, die ook weer anderen aanstelt. Eigenlijk gaat het ook nog verder terug, want ook van de apostel Paulus kan gezegd worden dat hij door iemand was aangesteld, min of meer, namelijk door ene Jozef, die wij beter kennen onder de naam Barnabas. Ouder dan Paulus ongetwijfeld was deze Barnabas, die in de tijd de jonge Saulus, Paulus of hoe je het toen maar genoemd mag worden, introduceerde bij Jacobus en Petrus in Jeruzalem. Maar zo staat het allemaal in Handelingen in elk geval. En het is dezezelfde Barnabas die jaren later deze Paulus van huis haalde, want hij was weer bij zijn moeder thuis, zeg ik altijd, in Tarsen. En het was deze Barnabas die hem daar opzocht, hem daar vandaan haalde om hem mee te nemen vervolgens op zijn zendingsreis. Op die van Barnabas wel te verstaan, want wat wij noemen de eerste zendingsreis van Paulus was in werkelijkheid een zendingsreis van Barnabas waarin Paulus meeging. In die zin was het dus wel Paulus' eerste reis, maar de verantwoordelijkheid voor die reis lag niet bij Paulus, maar inderdaad bij Barnabas. Alleen de volgende keer zouden ze weer samen gaan. Toen kregen ze oneenigheid, om wat voor reden dan ook, want het doet er nou niet toe. En toen ging Paulus alleen. En zo ging dat. Maar zo kun je ook zeggen dat de apostel Paulus in zijn bediening terechtgekomen was via Barnabas. Maar zo ging het op die zendingsreis van Paulus, de eerste officiële zendingsreis van Paulus dan, toen hij alleen ging. Toen kwam hij namelijk deze Timotheus tegen, deze jongeman, die hij vermoedelijk een reis eerder samen met Barnabas ook al was tegengekomen, al weet ik dat niet zeker. Maar dat is de traditie, of het ook in de Bijbel staat, zou ik uit hoofd zo niet kunnen zeggen. Maar ik kwam deze Timotheus tegen en zei tegen zijn moeder, die jongen neem ik mee, want daar zie ik wel wat in. Zo is het ongeveer gegaan. Dus Timotheus ging met Paulus mee om het vak te leren. Dat is te populair gezegd, want een vak is het niet. Maar wel het ambt mag je zeggen, want dat staat er. Dus om het ambt te leren. Om hem in te leiden in het werk des Heren, dat is de gedachte. En bij gelegenheid liep Paulus deze Timotheus dus ook inderdaad achter in Efeze, zoals het hier staat in 1 Timotheus 1 vers 3. En droeg hem daarbij bepaalde verantwoordelijkheden op, dingen die hij zelf zou moeten terechtbrengen. Die term wordt hier niet gebruikt, maar die term werd wel gebruikt, of wordt wel gebruikt in de brief aan Titus, waar de apostel Paulus Titus op Kreta had achtergelaten, opdat hij daar enige dingen terecht zou brengen enzovoorts. En het aardige is dat wij in het bijzonder via Titus, de brief aan Titus dus, leren dat de man daar achtergelaten werd inderdaad om op Kreta oudsten te stellen, aan te stellen, waaruit volgt dat hij ze niet moest aanwijzen, maar dat hij moest zorgen dat ze er kwamen. Zodat ze vervolgens eventueel aangewezen zouden kunnen worden. Want de belangrijke argumentatie in dat hele verhaal, in heel deze problematiek, is dat je nou eenmaal niet oudsten kunt stellen, wat het ook betekenen mag, maar je kunt nou eenmaal niet oudsten stellen als zij er niet zijn. Je kunt ze niet kiezen, aanstellen of hoe dat maar heten mag, als ze er niet zijn. En de verantwoordelijkheid voor Titus was te zorgen dat ze er kwamen. En dat zal ook ongetwijfeld een deel van de verantwoordelijkheid van Timotheus geweest zijn. Want de gedachte is dat degenen die in het ambt staan, want ik weet nog nooit een neutralere uitdrukking, dat degenen die in het ambt staan, gewoonlijk daar staan in een bepaalde traditie, want zo noem ik dat dan altijd maar. De gedachte is namelijk dat ze daarin terechtgekomen zijn weer via een ander, want dat is zo de normale gang van zaken. Waarbij het erom gaat dat deze figuren ook beschreven worden als herders, maar zoals bekend, de kudde stelt geen herders aan, de kudde wordt alleen geacht de herders als zodanig te erkennen. Maar ze moeten het eerst zijn om als zodanig erkend te worden. En de verantwoordelijkheid voor ons als gelovigen is dat wij de door God gestelde herders, laat ik het woord er maar gebruiken, inderdaad als zodanig ontvangen en erkennen. Dat is de gedachtegang, want ze worden aangesteld inderdaad van boven af aan. Waarna ik dus Nu maar meteen het verhaal open in 1 Timotheus 3, want het was niet de bedoeling om het vers voor vers te bespreken natuurlijk. Maar in 1 Timotheus 3 komen we bij het meest essentiële onderdeel dan van deze problematiek. Waar in de eerste plaats gezegd wordt dat zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft, die begeert eentreffelijk werk. Men zou het namelijk in ieder geval moeten willen. Dat hebben we ook vorige keer gelezen uit 1 Petrus 5. Want daar staat dat de apostel schrijft aan de oudsten dat zij de kudde gods zouden wijden. Vers 1 en vers 2 van 1 Petrus 5. En ze zouden dat niet doen uit bedwang, niet omdat het mat, dus hè, niet uit bedwang, en dus vrijwillig, staat er ook achter, niet uit bedwang, maar gewilliglijk. Precies zoals het hier in 1 Timotheus 3 ook gesuggereerd wordt. Iemand zou het zelf moeten willen, dat in de eerste plaats. En vervolgens staat er in 1 Petrus 5, nog om vuil gewin, en dat is precies de uitdrukking die Paulus ook 2 of 3 keer gebruikt in 1 Timotheus 3. Niet om de materiële winst of het materiële voordeel wat er wellicht aan verbonden zou kunnen zijn. Maar hij zou het moeten doen met een volvaardig gemoed. Het moet namelijk, 1 Petrus 5 vers 2, een volvaardig gemoed. Het zou namelijk van binnenuit moeten komen. Het zou namelijk in het hart moeten wezen. En ik ben geneigd in dat verband te verwijzen naar Filippenzen 3. Waar gezegd wordt, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. God geeft dat namelijk de gelovige eventueel in het hart. En wanneer de gelovige in het hart heeft om dat opzienersambt te vervullen, dan begeert hij een treffelijk werk. Nou, dat is dan de inleiding tot het schriftgedeelte hier in 1 Timotheus 3... Waarna staat in vers 2 een opziener dan moet zus en zo en dit en dat en niet zus en niet zo, maar wel weer dit en dat. En er komt er een heleboel. En ik kan het beste natuurlijk maar van de verkeerde kant even binnenkomen. Want de gebruikelijke wijze waarop men deze uitspraken leest, is dat men zegt, nou ja, iemand kan zich wel kandidaat stellen van het ambt van oudste, maar dan moet hij wel aan deze voorwaarden voldoen. En als hij niet aan deze voorwaarden voldoet, dan mag de gemeente hem als zodanig niet aanstellen. Maar het hele punt is, de gemeente stelt hem niet aan. Daar heb ik vorige keer bij stilgestaan. Zodat de vraag is, waarom vinden wij dan deze voorwaarden hier vermeld in 1 Timotheus 3? Toch? Dat is heel eenvoudig. De man in kwestie, degene namelijk die het opzienersambt begeert, die man in kwestie wordt gewaarschuwd dat hij aan deze eisen zou moeten voldoen. En dan stop ik weer even. Ik had de neiging dat meteen al, wat ik nu ga zeggen, meteen al te zeggen na het lezen van het schriftgedeelte. Het betekent in de praktijk dat dus niemand in aanmerking komt. Toch? Is dat probleem ook opgelost, denk ik soms. Maar dat is natuurlijk niet echt waar. Zo zit het uiteraard niet. Maar het is wel zo, als je die voorwaarden leest en een oudste of een opziener zou dus aan deze dingen moeten voldoen eer dat wij hem aanstellen, nou ja, dan valt er niks meer aan te stellen, daar voldoet dus niemand aan. Maar punt 1, wij hebben hem niet aan te stellen. En punt 2, de zaak is ook niet dat hij aan deze eisen moet voldoen om dat ambt te vervullen, maar het verhaal is gewoon dit, dat voor zover zo iemand niet beantwoordt aan deze dingen die hier genoemd worden, komt hij in de problemen. En meer valt er eigenlijk niet over te zeggen. Want het hele punt is dat iemand weliswaar voorganger, want ik gebruik een van de andere termen nu maar, hè, voorganger zou moeten of willen zijn voor de gemeente. Dat is wel aardig, maar er zijn natuurlijk wat problemen aan verbonden. Het punt is namelijk dat naarmate hij aan de dingen die hier genoemd worden niet voldoet, hij waarschijnlijk ook door andere gelovigen niet als zodanig, als opziener of herder of als oudste of als leraar, erkend zal worden. Niet zozeer omdat de Heer bepaalde eisen stelt, want die maakt dat zelf wel uit, maar omdat de gelovigen zelf nu eenmaal geneigd zijn eisen te stellen en dikwijls niet bereid zijn om iemand na te volgen die zij zelf niet in ere houden of tegen wie zij, of voor wie zij zelf geen respect hebben. En dat is het uiteindelijke verhaal. En verder blijf ik volhouden dat ik niemand ken die aan deze dingen die hier genoemd worden voldoet. Zodat in die zin er niemand voor een aanmerking komt. Maar het hele punt is, men zal dus inderdaad, wanneer men dit opzienersambt ambieert, om zo te zeggen, lijkt me een goed woord in dit verband, hè, ambieert, men ambieert het ambt. Wanneer men dit ambt ambieert, zou men zich rekenschap moeten geven dat men feitelijk aan deze eisen zou moeten voldoen. Ik moet er meteen bij zeggen dat, voor zover ik het kan zien, iemand nooit van tevoren zegt, ik wil graag opziener worden of wat er maar wezen mag. En dan zal ik eens kijken of ik aan het rijtje kan beantwoorden enzovoorts. En als ik er niet aan beantwoord, dan zie ik er daarna maar vanaf. Zo gaat het namelijk niet. Nemen wij bijvoorbeeld iemand als de apostel Paulus. Die zou zichzelf meteen gedisqualificeerd hebben. En hij blijft dat ook doen, zijn leven lang, en zegt steeds dat hij de minste is van al de apostelen en dat hij inderdaad niet waard is om zijn bediening te vervullen. Toch werd hij in die bediening geroepen op het moment dat hij daar aan deze eisen absoluut niet kon voldoen. Maar de Heer greep hem. En dat is maar waar het om gaat. En zo is het met Timotheus. Wij weten daar natuurlijk niet zoveel van. Maar wat wij weten, was dat Paulus gewoon het initiatief nam en zei, die jongen, die neem ik mee. Daar zie ik wat in. Of die kans wil ik wagen. Of hoe zeggen ze iets, hè? Dat wil ik proberen. En aan Timotheus zelf werd eigenlijk niks gevraagd. Daar lezen we ook niks over. Daar ging het ook verder niet om. Hij werd gewoon daartoe gegrepen. Waar er nog bij komt dat de apostel Paulus van zichzelf zegt dat hij van moeders buik aan al daartoe geroepen was. En van Timotheus wordt gezegd dat hij van kinds af de schriften heeft geweten enzovoorts. En dat was kennelijk het belangrijkste. En voor de rest blijft het zo dat naarmate men voor de mens in het algemeen niet acceptabel is, is men ook niet acceptabel als herder van een kudde, in overdrachtelijke zin uiteraard. En dat blijft dus altijd problematisch. Niettemin, het verhaal blijft gewoon dat naarmate men niet aan deze dingen voldoet, zal men in de problemen geraken. En naarmate men wel aan deze dingen voldoet, zal het wat makkelijker zijn. Want dan zal er weinig, door de mensen althans, op de persoon in kwestie aan te merken zijn. Dat neemt niet weg dat wie men ook is in dit ambt, men staat altijd bloot aan de duivel. Die wordt dan ook speciaal genoemd, een paar keer zelfs. Want dat is natuurlijk de grote tegenstander. Waarmee elke gelovige in de praktijk te maken heeft, en de genoemde opziener uiteraard in het bijzonder. En waar de omstandigheden van de opziener niet ideaal zijn, daar zijn die omstandigheden een aangrijpingspunt voor de tegenstander om zijn aanval te openen. Zo ongeveer zit dat. Ja, ik moet een beetje voorzichtig zijn. Het is moeilijk om die dingen onder woorden te brengen en het wordt natuurlijk al gauw autobiografisch en dat probeer ik altijd dan toch wel te vermijden, zeker als het over dit soort zaken gaat. Maar niettemin, zo werkt het wel. Ik wil er wel eens commentaar op geven, maar dan liever niet gedurende de officiële speeltijd, zal ik maar zeggen. Want zo zit het ongeveer. Maar inderdaad, een opziener moet onberispelijk zijn, want waar hij niet onberispelijk is, daar zullen mensen hem berispen en dat staat zijn bediening in de weg. Zo zit dat gewoon. Ener vrouwe man, dat schijnt ook voor meerdere uitleg vatbaar te zijn, heb ik uit ondervinding begrepen. Maar de gedachte is gewoon dat hij met één vrouw getrouwd is en daarmee uit. En niet met twee of drie of vier. Dat nou zegt hij, dat kan ook niet, dat mag ook niet volgens de wet. Nee, dat zal wel zo wezen, maar u begrijpt natuurlijk ook waar het om gaat. Hij zal er niet meerdere op na moeten houden. Niet omdat dat niet, omdat dat veroordeeld wordt of zo. Want dat staat nog maar ter discussie. Niet dat ik het propageer hoor, helemaal niet zelfs. Begrijpt u me alstublieft goed. Maar het hele punt is, stel nou dat wij leven in een cultuur waarin mannen gebruikelijk meerdere vrouwen hebben. Wel, al die vrouwen zijn middelen die door de tegenstander gebruikt kunnen worden om de man in kwestie onderuit te halen. Zo zit het gewoon. En de apostel Paulus laat er geen twijfel over bestaan. In deze brief trouwens, geloof ik, speciaal. Was het deze of was het de volgende Timotheusbrief? Nou, ik weet het zo gauw niet. Die laat er geen twijfel over bestaan dat de Satan inderdaad in het bijzonder gebruik maakt in dit geval van de vrouw. Dat kan ze gewoon niet vinden. Maar staat er bij gelegenheid, want niet... Want Adam is niet verleid geworden, maar Eva. Ja, ik vind wel, staat hiervoor al. In 1 Timotheus 2. Vers 12 namelijk. Vers 11, feitelijk. Een vrouw laat zich leren in stilheid en alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren, nog over de man heersen. Want hoewel ik het eigenlijk niet mag vertellen, degene die leert, in de zin van onderwijst, heerst in de praktijk. Dat is dan wellicht niet de bedoeling, zo staat het ook in 1 Petrus 5, want de herder zou geen heerschappij voeren over de kudde, maar heersen wil zeggen macht uitoefenen en iets zwakker invloed uitoefenen, maar er is geen macht die zo sterk is als de macht van het woord. Dus in de praktijk veel sterker dan die van het geld nog. En vandaar dat gezegd wordt, ik laat de vrouw niet toe dat zij leren, want op het moment dat zij leert, heerst zij. En in ieder geval zou ze dat niet doen over de man. En daar staat het zo achter elkaar. Ik laat de vrouw niet toe dat zij leren, nog over de man heersen. Maar dat betekent uiteraard namelijk over de man heersen. Het is gewoon twee keer hetzelfde. Maar dat zij in stilheid zei, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde is een overtreding geweest. En het schijnt zo te zijn, met excuses aan alle zusters overigens, maar het schijnt zo te zijn dat de vrouw wat makkelijker verleid wordt, in ieder geval door de duivel, dan de man. En dat staat hier ook gewoon. Nou goed, ik ben blij dat ik het niet geschreven heb. Dus als u klachten hebt, dan moet u alstublieft niet bij mij wezen. Goed. En daarom staat er ener vrouwenman. In vers 2 moet er nog wat anders bij zeggen. Ik heb nog nooit gehoord dat het ook zou betekenen dat een opziener per se getrouwd zou moeten zijn. Maar dat kan men er ook in lezen. Er zijn de meest vreemde dingen die men hierin leest. Maar daar ga ik nou maar niet op in. Maar je zou er dus ook nog in kunnen lezen dat hij per se getrouwd zou moeten zijn. En als je al die zendingsblaadjes leest, zou je wel de indruk krijgen dat het verplicht is. Maar mocht ik dat niet zeggen? Hè? Heb je wel eens berichten gehad van een zendeling die vrijgezel was? Ik nog nooit, geloof ik, hoor. Ja, jij wel? Oh ja, de zusters. De zusters. Ja, ja, maar de broeders zou ik zo niet weten. Nou goed. Kennelijk, hè? Ja. Nou goed. Ene vrouwenman, zo staat het nou eenmaal. En het is dus terecht om dat te lezen in samenhang met het voorgaande. Wakker, hij moet alert zijn. Hè? Hij moet zich bewust zijn van wat er omgaat. Trouwens, als je opziener bent, dan betekent het inderdaad dat de dingen bezien worden en in de gaten worden gehouden. Matig, dat wil zeggen dat geen extremiteiten zouden moeten voorkomen. Het is een normaal, veel gebruikt woord bij de apostel Paulus, waarbij onder matig verstaat alles met mate. Zodat inderdaad de dingen hun grens hebben, zal ik maar zeggen. Het heeft te maken met beheersing feitelijk, ook in het bijzonder met zelfbeheersing uiteraard. Hè. Alles met terughoudendheid. Zo wordt er ook gezegd dat wij als gelovigen in deze wereld matig zouden leven in de tegenwoordige eeuw. Het is alles maar alles betrekkelijk inderdaad. We zullen onze grenzen moeten kennen. Matig, eerbaar, dus met ere, betekent dat gane herbergende. Dat is een vanzelfsprekende zaak, denk ik. In de eerste plaats om praktische reden. In de tweede plaats om wat dieper liggende reden. De praktische reden is natuurlijk dat de gelegenheid zich ongetwijfeld zou voordoen dat een van de broeders of zusters onderdak nodig heeft, tijdelijk dan. In die dagen zeker, waarbij veel gereisd werd, ook onderling tussen de diverse plaatsen. Maar in het algemeen wordt de voorganger geacht degene te zijn die inderdaad een heel huis beheert waarin voor iedereen ruimte zou moeten zijn. Dat is namelijk de gemeente zelf. En dat is de uitdrukking die later ook gebruikt wordt hier in hoofdstuk 3, waar de hele gemeente beschreven wordt als huis Gods. In vers 15 is dat. En als hij niet geneigd is om in zijn eigen huis eventueel mensen te ontvangen. Hoe zou hij inderdaad het huis Gods, namelijk de gemeente, in dit geval de plaatselijke gemeente, beheren en daarin mensen ontvangen? Die twee dingen die horen uiteraard bij elkaar, omdat het hetzelfde beginsel is. Dus Gane herbergende en boven alles uiteraard, dat staat hier in het midden van de opsomming feitelijk, bekwaam om te leren. Ik vind het eigenaardig dat het er zo staat. Bekwaam om te leren betekent niet dat hij dat altijd doet, maar het wil wel zeggen dat hij dat moet kunnen. En het is ongetwijfeld zo, omdat juist deze eigenschap, om zo te zeggen, de opziener onderscheidt van wat genoemd wordt de diakenen, vanaf vers 8, betekent de gewoon dienaren in het algemeen, wordt verschil gemaakt tussen opzieners en diakenen, ofwel opzieners en gewoon dienaren, want dat betekent het woord nog altijd. En het verschil is dat de opziener geacht wordt bekwaam te zijn om te leren, terwijl van de diakenen staat dat zij weliswaar de dingen moeten weten, maar ze hoeven nog niet per se in staat te zijn om die dingen die zij weten en geloven ook nog door te geven. Dat zijn inderdaad twee verschillende dingen. En dat is het verschil ook eigenlijk, het belangrijkste verschil tussen deze beiden. Bekwaam om te leren, niet genegen tot de wijn, vanzelfsprekend. Geen smijter, geen vuil gewinzoeker, maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig. Kortom, moet inderdaad een matig iemand, een feitelijk een zachtmoedig iemand zijn. Waar zo'n opziener dat in de praktijk niet is, zeg ik het weer, krijgt hij grote problemen. Ik wil niet zeggen dat hij dan geen opziener kan zijn of zou mogen zijn. Dat maakt de Heer in de praktijk zelf al uit, vanzelfsprekend. Maar het levert gewoon grote problemen op. Bovendien, het is nog altijd zo, dat is niet algemeen bekend, maar het is nog altijd zo, ook in het maatschappelijk leven, dat wat een mens bereikt, is niet zozeer afhankelijk van wat hij kan, is niet zozeer afhankelijk van zijn kwaliteiten, zijn aanleg en van wat hij geleerd heeft. Het is in de praktijk dikwijls veel meer afhankelijk van wat hij niet kan, van wat zijn zwakheden zijn enzovoorts. En dat is nou juist waar het hier om gaat. Die dingen zouden onder controle moeten zijn. Het blijft zo namelijk dat wij als gelovigen geacht worden elkaar te aanvaarden op grond van niks anders dan ons geloof. En het heeft dus verder niets te maken met praktische omstandigheden, in het algemeen ook niet met levenswijze, soms wel, maar dat ga ik nou toch niet uitleggen. Maar in het algemeen, ongeacht wie wij zijn, dienen wij elkaar te accepteren zoals we zijn, omdat de Heer zelf ons aanvaard heeft zoals we zijn. Zo is het nou eenmaal. En ik zeg het wel vaker. Misschien zeg ik dat veel te grof. Maar ik zeg het liever te grof dan te terughoudend. Wij als gelovigen zijn natuurlijk gewoon een stelletje ongeregeld. Een stelletje zondaren. Niet vele edelen, niet vele machtigen, niet vele wijzen enzovoorts. Maar het zwakke en onedelen. En er is dus reden genoeg om elkaar te bekritiseren, zeker naar de oude mens. Maar het punt is nou juist dat we dat niet zouden doen. En dat geldt uiteraard net zo goed voor de opziener, of hoe die bij gelegenheid maar genoemd mag worden. Maar het gaat er niet om of we elkaar aanvaarden. Het gaat erom of wij ook in staat zijn om inderdaad een bepaalde functie in de gemeente, binnen de gemeente, te vervullen. En daar komt nog wel wat meer voor kijken. Nou goed, en verder moet ik zeggen dat heel wat zaken ook nog wel wat te leren zijn. Hè? Al deze dingen die hier staan zijn in principe te leren. Daar gaat het om. En we zouden ze eventueel moeten leren. Voor zover mogelijk. Nou goed. Geen vuil gewinzoeker, bescheiden dus. Geen vechter, niet geldgierig. Die zijn eigen huis wel regeert. Dat kan trouwens niet missen. Want waar de man niet in staat is om zijn eigen huis onder controle te houden, zeggen wij gewoon, daar zal hij ook niet in staat zijn om het huis Gods te besturen, met de uitdrukking uit vers 15. En daar weet ik nog niet zo net of dat zo is. Maar wat ik er wel over kan en moet zeggen, is dat waar thuis problemen zijn, dan wordt het erg moeilijk om buitenshuis nog het een en ander aan verantwoordelijkheden te dragen. Zo zit het feitelijk. Want ik sluit helemaal niet uit. Ik kan er moeilijk op ingaan. Ik zou je de voorbeelden genoeg van kunnen geven. Ik heb er genoeg in gedachten. Maar ik sluit helemaal niet uit dat iemand die zijn eigen huis niet onder controle heeft, wel degelijk een goed opziener of oudste of leraar kan zijn binnen de gemeente. Dat kan wel, maar het levert gewoon in de praktijk problemen op. Waar men met maatschappelijke, sociale gewoon problemen rondloopt, problemen van deze oude schepping, want daar komt het in de praktijk op neer, daar wordt men belemmerd in de dienst aan de Heer. En daar komt nog wel bij, dat is niet alleen een kwestie van waar de gedachten zich mee bezighouden en waar een mens onder gebukt gaat enzovoorts, maar die huiselijke problemen, die kunnen ook voor de tegenstander belangrijk aanknopingspunt zijn voor de aanval, zal ik maar zeggen. Daar komt het op neer. Dat is gewoon een zwakke plek in de positie van de man waarover hier gesproken wordt. Zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, staat er dan ook, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorg dragen? Hij zal het eerst thuis op orde moeten hebben, is het idee. Verder vers 6, geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worden en in het oordeel des duivels vallen. De gedachte is dus inderdaad dat de nieuweling langzamerhand in dit werk zou groeien. En dat is ook inderdaad wat Timotheus overkomen is. En in zekere zin ook hoe het met Paulus gegaan is. Paulus, die pas tot geloof gekomen was en die meteen zijn mond niet kon houden, meteen overal sprak in de synagogen, zich meldde bij de gemeente in Jeruzalem, maar daar geen ingang vond enzovoort. En die gedwongen werd min of meer gewoon terug naar huis te gaan. En helemaal overnieuw te beginnen. En pas na jaren, maar dan kun je hem geen nieuweling meer noemen, pas na jaren werd hij meegenomen op een zendingsreis door Barnabas. En toen Paulus daarna zijn eigen zendingsreis ondernam, was hij bepaald niet meer een nieuweling. En dat is maar waar het om gaat. Want de nieuweling wordt geacht tegen allerlei zaken op te lopen waar hij niet mee weet om te gaan, die hij nooit bij de hand gehad heeft en waarvoor hij dus in de praktijk ook de verantwoordelijkheid niet dragen kan. En dan kan er een heleboel fout gaan. En ook dat is het wat de ervaring leert. Dat mensen die pas tot geloof gekomen zijn, wanneer ze meteen een verantwoordelijke functie krijgen in gemeentelijk werk, en daar bedoel ik ook zendingswerk bij of evangelisatiewerk, die zijn zeer kwetsbaar voor de tegenstander. En in veel gevallen loopt dat ook inderdaad niet goed af. Loopt fout. Daar zou ik u rijen van voorbeelden kunnen. Ik overdrijf echt niet, want dat is echt zo. Dat gaat namelijk niet. Men zou daar langzaam in moeten groeien. Daar staat het trouwens ook bij, ook hier en ook op andere plaatsen. De gedachte is namelijk dat men zich in die positie, dat men in zo'n positie zou moeten groeien. En aan de andere kant dat men zich in die positie ook zou moeten bewijzen. Want daar komt het op neer. Men zal getrouw bevonden moeten worden. Het zal moeten blijken wat er van terecht komt. En Paulus waarschuwt ook uitdrukkelijk en zegt, voor sommigen blijkt op voorhand, weet je op voorhand dat het niks zal worden. En leg hen dus geen verantwoordelijkheden op, want mensen die nog nooit enige verantwoordelijkheid hebben kunnen dragen, die zullen ook geen nieuwe verantwoordelijkheid kunnen dragen als je die oplegt. Dan weet je van tevoren dat het fout gaat. Hun werken zijn van tevoren openbaar, staat er dan bij gelegenheid. Nou, dus geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen wordt, want dat komt er ook nog eens een keer bij. Opgeblazenheid is een andere term voor hoogmoedigheid. Men voelt zich groter dan men werkelijk is. En dat is een van de riskante aangelegenheden natuurlijk. Er staat trouwens ook dat hij dan eventueel in het oordeel des duivels vallen. Want als er iemand opgeblazen is en hoogmoedig is, dan is het de duivel zelf. En als iemand zich opgeblazen, als iemand zich groot voelt en hoogmoedig is binnen de gemeente, dan is hij een zeer gemakkelijke prooi van de tegenstander. Hangt trouwens samen met wat deze apostel en ook in het bijzonder de apostel Petrus naar voren brengt. Namelijk dat men als dat men in dit ambt een dienende taak heeft en niet een heersende. Er is ook geen enkele reden om dan hoogmoedig te zijn. Integendeel, juist nederigheid is daar een belangrijke eigenschap. Omdat men immers de hele gemeente zou dienen. In opdracht van de Heer, natuurlijk. Dat zou een reden tot hoogmoed kunnen zijn, maar niettemin is het een dienende taak. Goed. Hij moet ook een goede getuigenis hebben van degenen die buiten zijn, opdat hij niet vallen in smaadheid en in de strik, en dus ook in de strik des duivels. Want als iemand geen goede getuigenis heeft, ook van buiten, van ongelovigen, dan zal hij vanaf die kant inderdaad onderuit gehaald worden. Dat gebeurt nou eenmaal. Op alle mogelijke wijze. In de meeste gevallen gewoon door roddel en dat soort zaken meer. Maar goed, ik wil het er verder niet over hebben. Maar zo gebeurt het wel. Want begrijp goed dat iemand in dit ambt, zoals het hier beschreven wordt, inderdaad in het werk van de Heer uiteraard een belangrijke functie vervult. Want dat is het wel. Mag dat een dienende taak zijn? Natuurlijk is het dat. Maar voor de duivel is zo iemand belangrijk, omdat waar zo iemand onderuit gehaald wordt, vallen inderdaad velen met hem mee. Want dat is wat in de praktijk gebeurt. Misschien dat u dan ook wat meer begrip op kunt brengen voor het verschijnsel dat zoveel voorgangers inderdaad in deze strik des duivels vallen bij gelegenheid. Daar hoeven wij ons dus niet over te verbazen, want zij zijn in de eerste plaats het doelwit van de tegenstander. Waarom zou de tegenstander zich bezighouden met zomaar willekeurig welke gelovigen dan ook, als hij veel meer effect kan bereiken door inderdaad de voorgangers onderuit te halen, waardoor soms hele gemeenten gewoon uiteenvallen. Hè? Dat is wat in de praktijk gebeurt, hoor. De duivel dus wordt hier meteen genoemd. Want tegen hem gaat de strijd in de praktijk. Daarna wordt in vers 8 gesproken over de diakenen. Dat is interessant, altijd, vind ik altijd leuk om te zeggen dat het hele woord diaken in Handelingen niet eens gebruikt wordt. Velen denken dat, hè, dat in Handelingen diakenen worden aangesteld. Dat mag dan misschien wel zo wezen, maar de term zelf wordt niet eens gebruikt. Dat heet namelijk niet zo. Hè. Het gaat daarover. Misschien wel dezelfde dingen, maar daar worden toch andere termen voor gebruikt. En het is ook niet werkelijk zo'n officiële functie. Maar goed, wat er van staat is, diakenen, het gewone Griekse woord voor dienaren, degene die dienstwerk verrichten, betekent dat, hè? De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, en dat veronderstelt dus dat het een andere categorie is. Want we hebben vorige keer gezien dat die opzieners, dat is hetzelfde als oudsten, herders, leraars, voorgangers, voorstanders. En er zijn nog een paar termen die wat minder vaak gebruikt worden. Maar een diaken is iemand anders. Althans, het is een andere functie. Er staat diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn. Dezelfde term die eerder al gebruikt werd voor de opziener in vers 2. De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig. Een tweetongig wil zeggen twee verschillende kanten op praten. Hè? Niet die zich tot veel wijns begeven, stond ook al eerder. Geen vuil gewinzoekers, stond ook al eerder. En dan zouden wij verwachten inderdaad dat er vervolgens zou staan bekwaam om te leren. Maar dat is wat er niet staat. Er staat namelijk houdende, en houden betekent vasthouden, namelijk bewaren. Houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. En dat is een heel belangrijke zaak. Er wordt hier niet gezegd dat zij zouden leren. Want zoals gezegd, dat is blijkbaar het verschil tussen opzieners en diakenen hier in 1 Timotheus 3. Maar de diakenen moeten wel degelijk de verborgenheid des geloofs houden in een rein geweten. En soms denk ik dat er niet veel zijn die begrijpen wat daar nou eigenlijk precies staat. Want het is natuurlijk geen algemeen Nederlands. Hè? Houden, dat wil zeggen bewaren. Verborgenheid des geloofs wil niet gewoon zeggen geloof. Want dat deze mensen gelovig moeten zijn lijkt me een duidelijke zaak. Hoe zouden ze de gemeente dienen als dienaren als ze ongelovigen zijn? Maar de staat moeten bewaren of houden de verborgenheid des geloofs, waarna dus automatisch de klemtoon komt te liggen op verborgenheid. Dat is het ook, hè. Wat moeten ze houden? De verborgenheid. Dan kun je altijd nog vragen, hoezo, welke verborgenheid? En dan heet het verborgenheid des geloofs. Maar het punt is dat die verborgenheid, de term als zodanig, de aanduiding is in feite van alle gemeentelijke waarheid. Of andersom gezegd, alle gemeentelijke waarheid maakt deel uit van wat in het Nieuwe Testament, en tot op zekere hoogte ook in het Oude, genoemd wordt de verborgenheid. Het geheimenis in de vertaling van het NBG. Want de gedachte is immers dat wij in onze dagen leven in de bedeling der verborgenheid, een term uit Efeze 3, waarin Christus verborgen is, waarin Christus een verborgen werk doet of werkt in het verborgene en waarin hij in het verborgene zijn gemeente verzamelt, waarbij van al die leden van de gemeente gezegd wordt dat hun leven met Christus verborgen is in God. Kortom, deze diakenen, deze dienaren die niet geacht worden te leren, deze diakenen worden wel geacht te weten. Zij moeten deze dingen wel kennen, maar zoals gezegd, het kennen van de dingen, het weten dus van de dingen is één ding. Het ook in staat zijn om ze door te geven, verbaal. Ja, dat is nog een heel ander ding, hè. Ik ken wel een paar, ik kan zo een paar namen noemen van mensen waarvan ik zeker weet dat ze die dingen goed verstaan, maar die niet in staat zijn om ze ook onder woorden te brengen. Of althans die grote moeite hebben om ze onder woorden te brengen. Dat wil zeggen, ze kunnen ze onder woorden brengen, maar in het algemeen worden die dingen dan alleen begrepen door degene die ze al begrepen en al kennen. Ze zeggen, oh ja, dat bedoelt hij. Ja, dat zal, maar, hè? Taal is een lastig ding. Taal begrijpen is één ding. Taal gebruiken in de zin van spreken of schrijven eventueel is weer een ander ding. Waarbij nog komt dat spreken en schrijven ook nog weer twee heel verschillende dingen zijn. Hè? Tel maar af. Maar goed. Maar de diaken moet ze wel weten. Hij moet de verborgenheden als zodanig kennen. En er zijn er meerdere die genoemd worden natuurlijk. Ze worden ook bij gelegenheid genoemd, met name in het Nieuwe Testament. Een hele rij vind je er dan, hè? Verborgenheden. Maar het zijn allemaal waarheden met betrekking tot het werk Gods in onze dagen. Die zal men moeten kennen, want als men die verborgenheden niet kent, weet men niet wat de gemeente voor een ding is. En als men niet weet wat de gemeente voor een ding is, kan men de gemeente onmogelijk dienen. Zo, gemakkelijk averechts werken. En dus, zij moeten de verborgenheid des geloofs houden, bewaren, in een rein geweten. Normaal gesproken zou je die dingen moeten bewaren in je hart, maar vooral in het Nieuwe Testament worden de termen hart en geweten nogal eens door elkaar gebruikt. En soms zelfs in één adem, hij heeft onze harten gereinigd van een kwaad geweten. Maar je kunt ook zeggen, hij heeft onze gewetens gereinigd. Je kunt ook zeggen, hij heeft onze harten gereinigd. Je kunt ook zeggen, hij heeft onze harten gereinigd van een kwaad geweten. In de praktijk is daar namelijk geen verschil tussen. En de gedachte is dat onze harten gereinigd worden inderdaad door de Heer natuurlijk, maar in de praktijk door geloof. En dat betekent in ieder geval dat deze diakenen inderdaad zich bewust moeten zijn van de vergeving van zonde, van de verlossing die zij hebben. En zij moeten inderdaad een rein geweten hebben voor God. Als dat niet zo is namelijk, kunnen zij niet openstaan voor de mensen en voor de gelovigen. Waar immers een gelovige zelf met een verontreinigd geweten rondloopt, wat er maar wezen mag, zelf in de praktijk niet leeft vanuit de vergeving van zonde, zal ik maar zeggen, zelf de Heer niet kent als degene die onze harten en gewetens reinigt, wel, hoe zou hij de gemeente kunnen dienen? Daar kan de gemeente niet mee gediend zijn. Ik heb er vorige keer ook over gesproken, mede naar aanleiding van 1 Timotheüs 1, waar de brief opent met, min of meer, met vast te stellen dat men inderdaad niet een andere boodschap, een andere leer zou moeten leren, maar slechts die van de genade en niet die van de wet. Want waar men de wet leert, punt 1, daar verstaat men niet wat men zelf leert. En punt 2, waar men de wet leert, ontstaat vanzelf een verontreinigd geweten, want dat is het resultaat van de wet. Zie. Waarmee maar gezegd wil zijn dat ook deze diakenen of dienaren of hoe ze maar heten, inderdaad de waarheid moeten kennen en volstrekt moeten leven uit geloof en uit genade. Daar komt het op neer. En ze moeten gemeentelijke waarheid verstaan om hun plaats in de gemeente in te kunnen nemen en dus om inderdaad de gemeente te kunnen dienen, hoewel van hen niet verwacht wordt meteen dat zij ook inderdaad met het woord dienen. Om dan maar weer eens een traditionele uitdrukking te gebruiken. Er staat trouwens vooral in verband met hen, vers 10, dat deze ook eerst beproefd worden en dat zij daarna dienen, maar dienen woord dienen komt overeen met het woord diaken. Het een is het werkwoord, het ander een zelfstandig naamwoord uiteraard. Maar ze moeten eerst beproefd worden en dat zij daarna dienen zo ze onbestraffelijk zijn. Dat wil zeggen, voor zover er niks op aan te merken valt. En dat betekent in de praktijk dat de dienst die zij verrichten aanvankelijk een kleine dienst zou zijn. Een die misschien nauwelijks belangrijk is, maar die wel verricht moet worden. En bij gebleken trouw, want dat is altijd waar het om gaat in de eerste plaats. Bij gebleken trouw en geschiktheid eventueel zou aan hen ook inderdaad zwaardere verantwoordelijkheden wellicht opgelegd worden. Maar dat is hopelijk geen nieuws, want als men verstandig is, doet men het in de maatschappij ook precies zo. Men moet eerst beproefd worden. Gek is dat van opzieners niet staan dat ze eerst beproefd zouden worden. Valt u dat ook op, of niet? Weet u waarom dat is? Dat is heel gemakkelijk hoor. Hè? Ja. Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar goed. Mijn gedachte is namelijk deze. Dat men geen opziener wordt zonder eerst diaken geweest te zijn. Met andere woorden. Als men niet een dienst. Als men niet trouw is in een dienst zonder met het woord te dienen, zal ik maar zeggen. Als men niet trouw is gewoon in het dienen van de gemeente in andere dingen dan met de woordverkondiging, laat ik het zo maar noemen voor de gelegenheid. Als men niet eerst trouw is in wat meer algemene dingen, dingen van huishoudelijke aard, wellicht organisatorische aard, want dat kan natuurlijk ook allemaal. Als men daarin niet trouw is, dan zal men zeker ook niet trouw zijn in de bediening van het woord. Zodat de gedachte is dat iedereen die een opzienersambt begeert, daarvoor eerst terecht komt in ambt van diaken. De term staat er zo niet natuurlijk. Maar laten we zeggen, hij zal eerst functioneren als diaken en bij gebleken geschiktheid zal hij wellicht inderdaad grotere verantwoordelijkheden dragen. En de grootste verantwoordelijkheid die men kan dragen is die van de verkondiging van het woord.
Als je wel bespraakt bent en je dient als diaken, dan doe je toch ook automatisch al een mond open?
Wellicht. Maar dan staat men al in de positie van opziener. Waarmee men gezegd wil zijn dat de grens tussen het ambt van diaken en opziener inderdaad niet scherp bepaald is. Dat geldt trouwens ook voor de grens tussen gelovigen in het algemeen en een diaken. Wanneer noem je een gelovige een diaken? Elke gelovige is toch een dienaar van de gemeente. Elke gelovige wordt geacht de gemeente te dienen. Alleen de een doet dat meer dan de ander. En waar het hier om gaat, in deze lijn van, laat ik dan maar zeggen, Barnabas, Paulus, Timotheus en zo verder, gaat het erom dat van bovenaf en niet van onderaf eventueel verantwoordelijkheden worden opgelegd, taken worden toebedeeld enzovoorts. Zodat de gedachte is dat Timotheus, want aan hem wordt het geschreven, dat Timotheus, als hij dan al iemand verantwoordelijkheden geeft, moet hij voorzichtig zijn, want het zouden beproefde mensen moeten zijn. Als ze niet beproefd zijn, zouden ze eerst moeten beproeven. Dus voorzichtig zijn met, laten we zeggen, als we nou een plaatselijke gemeente hebben, ligt het toch voor de hand dat die financiën geregeld moeten worden, want dat is altijd in ieder geval wat geregeld moet worden. Tenzij dat iemand zegt, dat regel ik en verder geen gezeur, dat zorg ik wel voor. Zulke mensen zijn er ook. Ik heb eens een keer ergens gesproken en toen, er was een tournee in Zuid-Afrika en toen op een gegeven moment toen kwam ik er ineens achter dat er niet gecollecteerd werd. Dus ik zeg tegen de man die het geregeld had, ik zeg, moet je niet collecteren, want ik maakte me zorgen over de kosten. En niet voor mij, want dat zou wel goed. Hij zei, nou, wat denk je dat er in de collecte zit als ik hier met een zak rondga? Hij zei, nou, voor zo'n bedrag collecteer ik niet. Dat betaal ik zelf wel. En als je dat doen kunt, is dat ook mooi geregeld. Dan hoeft er verder niks geregeld te worden natuurlijk. Dat is het meest ideale, denk ik altijd. Maar dat komt niet zo vaak voor. En in het andere geval moet dus ergens voor die financiën gezorgd worden. Zal ik maar zeggen. Maar als je daar iemand voor aanwijst om dat te doen die niet betrouwbaar is. En ik denk dat dit een voorbeeld is dat iedereen kan begrijpen, nietwaar? Als je dat doet met iemand die niet betrouwbaar is, loop je een groot risico. Niet dan?
Ja,
Of je stelt iemand aan die ervoor moet zorgen dat elke keer als we samenkomen, dat de ballentent, want ik hou niet van officiële termen dan, dus ik gebruik al gauw van dit soort uitdrukkingen. Maar goed, dat de zaal of de locatie inderdaad op tijd open is, dat de kachel op tijd aan is, dat kan nogal eens een probleem zijn, vooral als het koud is. Want die moet dan vaak uren van tevoren gestookt worden, soms al een dag van tevoren. En als het over dopen gaat met doopwater wat opgestookt moet worden in deze tijd van het jaar, dan is het minstens een dag van tevoren. Maar als je zo iemand aanstelt en zo iemand is niet betrouwbaar, loop je het risico dat je voor een dichte deur komt. Gesloten broeders kreeg je dan. Kun je niet naar binnen. Maar goed, dan zit het vergaderlokaal dus nog op slot. Dan zit je dus in de problemen. En nou zijn er betrekkelijk eenvoudige problemen, denk ik altijd. Want dit soort problemen lossen zich gewoonlijk wel op. En iedereen ziet daar ook de noodzaak van in. Maar als de problemen op een wat ander niveau liggen, dan wordt het vaak heel moeilijk om zoiets alsnog geregeld te krijgen. Bovendien heb je een officiële penningmeester aangesteld met bank- en gironummers en dat soort dingen. En je vindt dat hij zijn werk niet goed doet en je wilt dat hij dat weer overdraagt aan een ander, komt ook wel eens problematisch worden. Niet dan? Als de man niet wil meewerken, omdat hij zich op zijn tenen getrapt voelt, dan heb je inderdaad een probleem, denk ik dan maar. Hè? Nou goed, dat soort dingen, ze zijn maar eenvoudig, maar niettemin, dat is waar het om gaat. En begrijp je me goed, waar het bij de gelovigen in de eerste plaats om gaat, van Gods kant uit gezien, is niet of hij een bepaald vak kent, of bepaalde vaardigheden bezit of zo, maar in de eerste plaats of hij trouw is. En dat is ook niks bijzonders, want hoewel ik in die dingen al in geen tijden mee betrokken ben, denk ik toch altijd, als een baas personeel in dienst neemt, is het wellicht niet eens in de eerste plaats van belang dat het personeel inderdaad zijn vak verstaat of inderdaad vaardigheden heeft of wat dan ook, maar de eerste plaats is van belang of dat personeel ook inderdaad betrouwbaar is, trouw is. Want wat heb je aan goed personeel als ze om de andere dag niet komen opdagen? Nou ja, om de andere dag valt nog rekening mee te houden. Maar onregelmatig zijn. Dat is toch een groot probleem. Dat is veel groter dan wanneer je slecht personeel hebt. Maar wat er wel altijd is, daarvan weet je wat het aan kan, wat je ervan verwachten mag. Daar kun je een planning op baseren enzovoort. Er valt mee te werken. En zo is het ook zeker naar de allerhoogste baas die wij kennen, de Heer zelf. In de eerste plaats gaat het om trouw. En te meer daar trouw nog officieel hetzelfde is als geloof. Wat de Heer van ons als gelovigen verwacht is trouw. Trouw, niet alleen in de bediening van het woord. Natuurlijk is dat zo. Daarin zou men trouw moeten zijn. Hè? Maar daar praat ik maar liever niet over, eerlijk gezegd. Waar het ook om gaat, is gewoon trouw in wat, laat ik zeggen, wat eenvoudigere dingen, in wat lagere verantwoordelijkheden, om zo te zeggen. Dat men inderdaad, zoals de apostel aan Timotheus of aan Titus schrijft, dat weet ik niet precies meer uit het hoofd, maar hij schrijft, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Wat het ook is, maar men moet er van op aan kunnen. En dat is wat van belang is. Trouw dus. En waar men trouw is, dan leert men vervolgens ook grotere verantwoordelijkheden te dragen. En trouw is niet vanzelfsprekend, dat moet men leren. En dat geldt voor de natuurlijke mens in het algemeen trouwens net zo goed. Men moet dat leren, want het komt niemand aanwaaien. Nou goed. Dus inderdaad, dat deze ook eerst beproefd worden en dat zij daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. Als ze de beproeving doorstaan, wel nu, dan kunnen ze grotere verantwoordelijkheid dragen wellicht. En verder zal men dat moeten leren. En zoals gezegd, de normale gedachte lijkt mij te zijn dat inderdaad men eerst diaken is, dienaar is, in allerlei wat meer praktische zaken, zaken van meer huishoudelijke aard. Rare term, want de bediening van het woord is net zo goed een huishoudelijke aard. Van huishoudelijke aard heeft met de bediening van het huis, en dus de gemeente als zodanig, te maken. Maar goed, men zou eerst in praktische dingen dienen en daarna wellicht ook in geestelijke dingen. En die grens is inderdaad niet scherp bepaald, zuster. Want inderdaad, als men de gemeente dient en men weten dingen. Men bewaart de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. En de gelegenheid doet zich voor. Zal men daar inderdaad over spreken? Zo gaat dat nou eenmaal. Hè? Daarom, het zijn niet officiële ambten als zodanig. Van onderaf bezien zeker niet. Maar wat hier wel gebeurt, is dat van bovenaf bepaalde verantwoordelijkheden worden overgedragen aan anderen. En dit soort uitspraken vind je ook niet in andere brieven. En niet in de gemeentelijke brieven. Wel in deze brief aan Timotheus, waar tot Timotheus gezegd wordt dat hij de eventuele dienaren inderdaad eerst zal beproeven. En dus inderdaad niet lichtvaardig iemand verantwoordelijkheden zal opleggen, want dat leidt alleen maar tot een grotere chaos. Dat is gedoemd te mislukken. Nou, dan ga ik maar even verder. Ik moet nog wat zeggen. Als Paulus Timotheus meeneemt op zijn zendingsreis, dan betekent dat ook niet dat voortaan zij om de beurt spreekbeurten zullen vervullen of iets dergelijks. Dat betekent gewoon dat Timotheus een manusje is van alles. Hoe noemen ze dat? Koksmaatje of zoiets wordt hij dan, of iets dergelijks. Moet ik tas dragen of zoiets.
Hè?
Zijn rechterhand. Ja, misschien zelfs wel zijn linker.
Hè?
Als hij links is natuurlijk. Ja, hij was uit Benjamin, dus de kans is groot dat hij links was. Paulus, maar dat even terzijde. Praktische dingen doen. En dat is waar het eerst inderdaad op aankomt. Hè? En aldoende en al meereizende zal hij het een en ander geleerd hebben natuurlijk. En bij gelegenheid ook met het woord heeft hij moeten dienen. Dat is een duidelijke zaak. Daar ging het ook uiteindelijk om, vanzelfsprekend. Maar hij begon dus ook eerst als dienaar en pas later werd hij opziener, om zo te zeggen. En als men oudste wil worden, zal men eerst jongste bediende moeten zijn. Zo gaat zoiets. Dat is bijna een vanzelfsprekende zaak. Ik geloof er ook niet in dat iemand van achter de studeertafel of wat dan ook zomaar ineens in een gemeente als voorganger min of meer officieel functioneert. Daar heb ik absoluut niet het minste vertrouwen in. Theoretisch niet, gewoon op basis van wat de schrift ervan zegt, maar uit de praktijk blijkt ook gewoon dat het zo niet werkt. Men zal eerst in kleine dingen, eenvoudige dingen, de Heer moeten dienen, aan hem trouw zijn. En dat is de weg naar dat ambt wat hier dan genoemd wordt, eens opzienersambt. Nou goed, terug naar vers 11. De vrouwen insgelijks moeten eerbaar zijn, geen lasteraars, wakker, getrouw in alles. Of dat betekent dat vrouwen diakenen zijn, waag ik te betwijfelen. Ik denk dat het gewoon betekent de vrouwen van deze diakenen. Op dezelfde wijze als dat over de vrouwen, dat de vrouw genoemd wordt in ieder geval, van de opziener in het voorgaande schriftgedeelte. Dus de vrouwen van deze diakenen kennelijk moeten insgelijks eerbaar zijn, geen lasteraars dus, waarom dat er altijd eerst bij staat. Daar heb ik geen flauw idee van. Dus wakker, getrouw in alles, net zo goed. Het verhaal blijft namelijk hetzelfde. Helaas is dat niet algemeen bekend, maar het verhaal blijft dat wat de man kan doen in zijn maatschappelijke functie, gewoon, dan praat ik over de oude schepping, maar net zo goed in de geestelijke dingen, zijn dienst aan de Heer, is in hoge mate afhankelijk van de wijze waarop zijn vrouw hem met een kleine letter, waarop zijn vrouw hem dient. Dat is de gedachte. En dat in onze samenleving onbekend is langzamerhand, dat kan ik ook niet helpen. En het is ook mijn hobby niet om daarover te spreken, eerlijk gezegd. Verre van dat, maar het komt bij gelegenheid wel aan de orde. Men moet het weten, zeker om deze dingen te begrijpen. Goed. Dus zij moeten eerbaar zijn, geen lasteraars, wakker, getrouw in alles enzovoort. Dat de diakenen ener vrouwen mannen zijn, hetzelfde verhaal dus. Die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren, zo ze kinderen hebben, denk ik ten altijd, maar dat begrijpt u toch ook wel, dus het zal heus niet verplicht zijn. Hè? Die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren. Het is weer precies hetzelfde als wat van de opzieners gezegd wordt. En dan vers 13, want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang. Wel staat uiteraard voor goed, dat is wat het betekent, ook in het Nederlands. Die goed gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang en vele vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus. Het hele punt is, waar de maatschappelijke en eventuele huiselijke omstandigheden in orde zijn, daar is minder remming en is dus meer vrijmoedigheid inderdaad om de Heer te dienen. Lijkt mij ook een vanzelfsprekende zaak, dat hoop ik anders maar. Hoop ik maar dat het vanzelfsprekend is, want het is niet zo simpel om het uit te leggen. Voor mij althans. Maar zo is het wel. Die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang. Die hebben opgang, namelijk toegang ook bij de mensen. Dat is waar het om gaat. En die staan dus wat vrijer. Kunnen zich ook meer permitteren. Kunnen makkelijker wat zeggen. Kunnen eventueel ook woorden van kritiek laten horen. Niet om te bekritiseren, maar soms is dat nuttig. Om kritiek, kunnen woorden van kritiek laten horen. Want het blijkt in de praktijk dat er nogal wat gelovigen zijn die inderdaad in allerlei moeilijke omstandigheden verkeren. En het is in vele gevallen wel degelijk ook hun eigen schuld, hun eigen verantwoordelijkheid, hun eigen schuld waardoor het misgegaan is. En woorden van advies, ook op dat meer maatschappelijke en sociale terrein, die zijn dan dikwijls op zijn plaats. Dat is nou eenmaal zo. Dat wil niet zeggen dat we erop uit moeten zijn om elkaar te zeggen hoe wij leven moeten, want zo zit het niet. Maar waar mensen in problemen geraken en inderdaad bij gelegenheid hulp inroepen van andere gelovigen, mag je toch aannemen dat bij gelegenheid er ook op gewezen wordt, waar dat bekend is althans, dat erop gewezen wordt waar het dan verkeerd gegaan is, wat dan de oorzaak is enzovoorts, en waar verandering zou moeten zijn, en eventueel wat er dan mankeert aan het geloofsleven, want dat kan ook. En zo ziet u dat de grens tussen die positie van de diaken en die van opziener inderdaad niet al te scherp getrokken kan worden. Goed. Want die welgediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang en vele vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus. Want als wij niet die vrijmoedigheid ontlenen aan Christus Jezus, aan onze positie in Christus, maar als we die ontlenen aan onze eigen omstandigheden, dan zitten wij ook verkeerd. Hetgeen mij de gelegenheid geeft om erop te wijzen dat als u het mij vraagt, het aan de andere kant ook zo is, dat de Heer het bijzonder op prijs stelt dat de opzieners ook inderdaad niet voldoen aan de eisen, want ik noem het dan toch maar even eisen, aan de eisen die hier gesteld zijn, want het zou hen maar hoogmoedig maken. Hoe vindt u deze? Ik geloof dat het nuttig is dat degene die de Heer dienen, vooral ook degene die met het woord dienen, zich bewust zijn van hun eigen zwakheid. Want anders zouden zij inderdaad wellicht, het hoeft niet, maar anders zouden zij inderdaad wellicht opgeblazen worden. Hoogmoedig worden. Goed. Ik herinner mij dat ik een keer kwam in de zoeklichtboekhandel. Dus ik even iets tussendoor mag vertellen. In de zoeklichtboekhandel in de Brandpunt. Toen bleek er uitverkoop te zijn. Er stond daar onder andere een paar boeken in de uitverkoop die zich bezig hielden met het christelijk gezin. Of iets dergelijks. Dat was in die tijd een hoe nu is weet niet, maar het was in die tijd een erg populair onderwerp. Zeker onder evangelische christenen, over het huwelijk en over het gezin en de relatie tot de kinderen en hoe je de kinderen met hun moest omgaan, hoeveel zakgeld je ze moest geven en hoe man en vrouw samen het huishoudbudget moesten beheren en wie dan wat beheert enzovoorts. Hetgeen natuurlijk altijd vanzelfsprekend biddend diende te geschieden. Dat is nog een keer zo. En ik zeg het heel netjes, ik doe mijn best om het netjes te zeggen. Zo was het namelijk. Maar die boeken stonden in de opruiming. Waarna ik informeerde hoe het kwam dat het in de opruiming stond. Toen werd mij verteld, nou, de schrijvers van het boek, meneer en mevrouw, broeder en zuster, de schrijvers van het boek zijn inmiddels gescheiden. Dus we raken die dingen aan de straatstenen niet meer kwijt, werd mij officieel medegedeeld. En daar heb je nou zoiets. En soms denk ik, op het moment dat je anderen gaat voorschrijven hoe je leven moet, en waarbij je dat kennelijk ontleent aan je eigen leven, want als je zelf zo niet leeft, hoe zou je het anderen voorschrijven? Kortom, waar je anderen voorschrijft hoe ze moeten leven, namelijk zoals jij zelf, loop je grote kans dat de duivel vervolgens jouw eigen levenswijze overhoop haalt, enzovoort. Dat hoeft niet noodzakelijk, maar die kans is groot. Zo gebeurt dat nou eenmaal. Nou goed, meer zullen wij er maar weer niet van zeggen. Het is in ieder geval nuttig dat een gelovige onder alle omstandigheden zich bewust is van zijn dienende taak en zich bewust is van zijn eigen kleinheid. En dus heette de grootste apostel die wij kennen, Paulus. De kleine, hè? Dat wil hem mij de minste van alle apostelen, maar daarom was hij zo groot. Goed. Deze dingen schrijf ik u, vers 14, hopende zeer haast tot u te komen, maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, dus deze dingen schrijf ik u, opdat gij moogt weten, de rest in tussenzinnen, deze dingen schrijf ik u, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Hoe men daarin zou leven. Wat voor regels daar zo'n beetje gelden. Wat namelijk God van zijn huisgenoten verwacht. Want wij zijn medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Met een grote nadruk op dat dit gezin, dit huisgezin, het huis Gods is. En ook Paulus is daarvan niet de beheerder, zal ik maar zeggen. We worden daar een belangrijke positie in vervuld. Maar hij is daarvan niet de beheerder. Het is het huis Gods en Christus is de zoon van het huis. En dus in de praktijk de beheerder van het huis. En deze termen ontleen ik dan aan Hebreeën 3. Christus die getrouw is in heel zijn huis, heel het huis Gods. Omdat hij inderdaad de zoon is van dat huis. En wij dienen ons dat altijd bewust te zijn. Welke verantwoordelijkheid wij ook dragen, hoe groot die wellicht ook is, maar aan de andere kant hoe klein die ook is, welke verantwoordelijkheid wij ook dragen, te midden van de gelovigen en dus binnen de gemeente, wij dienen ons bewust te zijn dat het een verantwoordelijkheid is die we dragen ten opzichte van de Heer, want het is zijn huis en wij hebben slechts een dienende taak. En dat geldt des te nadrukkelijker naarmate onze verantwoordelijkheid groter is of kleiner is. Want ook die kleine verantwoordelijkheid is een kleine verantwoordelijkheid, maar niettemin in het huis Gods. En dat maakt het meteen dus toch tot een grote verantwoordelijkheid. Dat is maar waar het om gaat. Trouw aan de Heer staat boven alles. In praktische dingen, huishoudelijke dingen en natuurlijk vooral in de bediening van het woord. Nou goed. Dus opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Het huis Gods, het welk is de gemeente des levenden Gods. Staat er dus twee keer. Het is de gemeente van de levende God. Een pilaar en vastigheid der waarheid. Want een van de functies van de gemeente is dat in die gemeente inderdaad de waarheid bewaard wordt. Vandaar pilaar. Ondersteuning dus, vastigheid der waarheid. Als de waarheid hier beneden al ergens gevonden wordt, bij mensen dus, dan wordt die uiteraard gevonden, kan niet missen, bij de gemeente. En een van de verantwoordelijkheden van de gemeente, een van de eerste verantwoordelijkheden van de gemeente, is inderdaad die waarheid te bewaren. En men bewaart die waarheid natuurlijk door de waarheid te leren verstaan. Te kennen, maar in een ander geval, men bewaart die waarheid, en dat is nog veel voor de hand liggender, men bewaart die waarheid door er ook inderdaad uit te leven. Door zich altijd bewust te zijn dat men tot geloof gekomen is doordat men zich aan de waarheid onderwierp, en het leven uit geloof is dus een leven in onderwerping aan de waarheid, een waarheid die onveranderlijk is. En dus dienen wij daaraan trouw te zijn, en dus standvastig te zijn, en overvloedig te zijn altijd in het werk des Heren. Dat was de uitdrukking in 1 Korinthe 15, het laatste vers. Daar zullen we het bij laten eerst, want het is weer de hoogste tijd voor de pauze. Broeders en zusters, wij gaan nog even terug naar Timotheus. Waar wij terecht waren gekomen via deze opzieners en diakenen bij de gemeente als zodanig, waarin zij dienen en die zij dienen. De gemeentename die beschreven wordt in 1 Timotheus 3 vers 15 als het huis Gods waarin wij verkeren. Wij zijn nu eenmaal huisgenoten Gods. De gemeente namelijk des levende Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. Want de bedoeling is dat inderdaad binnen de gemeente de waarheid bewaard wordt. Je kunt mooi de vergelijking maken met Israël. De bedoeling van Israël en de roeping van Israël was inderdaad dat hen de woorden Gods waren toebetrouwd en dat zij inderdaad het woord, namelijk de waarheid, zouden bewaren en daar ook inderdaad uit leven. Nou, hoe het met Israël verlopen is, weten wij. Maar het punt is natuurlijk dat in onze dagen de gemeente het volk Gods is, inderdaad weer met als een van de doelstellingen het bewaren van de waarheid en inderdaad het leven daaruit. En waarheid is vast, onvergankelijk, onbewegelijk. En daarom zouden wij ook onbewegelijk en standvastig zijn en dus overvloedig in het werk des Heren met de woorden zoals gezegd uit 1 Korinthe 15. Waarna wij terechtkomen bij vers 16, en dat is een leuke aanleiding om op het vers in te gaan. Soms denk ik, wat zouden ze gedacht hebben toen ze bezig waren met de indeling in hoofdstukken en in pericopen van deze brief. Ze moeten vast gedacht hebben bij gelegenheid, waar laten we dit vers? Zetten we er een nieuwe kop boven? Schuiven we het in bij hoofdstuk 4? Of plakken we het gewoon maar achter hoofdstuk 3? Dat laatste lijkt me zo ongeveer toch wel het idee te hebben van, we weten het er ook niet, maar we schuiven het maar gewoon weg. Dan valt het niet zo op. Maar in ieder geval is het aan de ene kant een redelijk bekende tekst. Aan de andere kant toch ook niet, want wat de inhoud betreft is hij zeer onbekend. Dat kan trouwens al niet anders. Want dat is in de eerste plaats al zo omdat het verbasterd is. Dat kun je zo niet zien. Maar het is wel degelijk zo dat het woordje God in dit vers er niet hoort te staan. Wie dat erin gezet heeft ooit in het verleden in een der manuscripten, dat weet ik uiteraard ook niet. Maar het hoort er niet te staan. Men heeft het erin gezet om het vers op een of andere wijze redelijk verklaarbaar te maken. En sindsdien zitten wij met de uitspraak en met de uitdrukking, God is geopenbaard in het vlees. En dat is nogal een vaste uitdrukking, omdat die gewoonlijk gebruikt wordt binnen de christologie, heet dat officieel dan. Hè. Als het gaat over de Heer Jezus Christus, dan is de vraag, wie is Hij? En dan is het antwoord, Hij is God geopenbaard in het vlees. Want Jezus is God geopenbaard in het vlees. Maar dat staat nergens in de Bijbel, want de uitdrukking staat alleen hier, God geopenbaard in het vlees. Maar het is een misverstand, het hoort er niet te staan. Er staat gewoon, is geopenbaard in het vlees. Maar nou de vraag is, wat is er dan geopenbaard in het vlees? En dat is heel eenvoudig, taalkundig althans heel eenvoudig. Namelijk, de verborgenheid der godzaligheid. En je kunt ook zo aan het vers zien dat er iets aan mankeert zoals het er zo staat. Want kennelijk is het gewoon een opsomming. Namelijk, buiten alle twijfel, dat is de inleiding tot de zin, zo, dit staat vast, of dat er kunnen zijn, dit is een getrouw woord, hè, buiten alle twijfel. En dan, de verborgenheid der godzaligheid is, nou, somt u maar op, groot, geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, gezien van de engelen, gepredikt onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in de heerlijkheid. En ik weet niet of je zo snel meegeteld hebt, maar misschien was je zelfs op de gedachte niet gekomen om te tellen. Maar ik kom netjes aan 7, zodat er geen één weg is. Namelijk, de verborgenheid is groot, is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. En de enige optie die men heeft kunnen bedenken, kennelijk, is die van dat dit een uitspraak is over de Heer Jezus Christus, die immers is geopenbaard in het vlees, zijn incarnatie, zijn menswording, zijn geboorte, die gerechtvaardigd is in de geest, in de zin van toen hij uit de dood opstond, is gezien van de engelen met zijn opstanding en hemelvaart, is gepredikt onder de heidenen, want inderdaad, Christus is gepredikt onder de heidenen. Hij is geloofd in de wereld, nou niet door iedereen, maar ja, inderdaad, er zijn gelovigen in de wereld, dus dat kan. En hij is opgenomen in heerlijkheid, dat klopt ook. He, dat kan. Maar het punt is, dat er niet staat. Het gaat namelijk niet over de Heer Jezus Christus, niet als zodanig. Wat is dat, de verborgenheid der godzaligheid? Het is wel een beetje vreemd om zomaar vast te stellen dat dat dan de Heer Jezus Christus is. En bovendien, als je aan al wat erover staat, die 7 punten, als je daarin ontleent dat het kennelijk over de Heer Jezus Christus gaat, dan moet je daarna nog verklaren, want het is niet onjuist misschien, maar dan moet je daarna alsnog verklaren waarom hij dan genoemd wordt de verborgenheid der godzaligheid. En dan krijg je toch een moeilijk probleem, denk ik. En toch is het vers niet zo moeilijk. Want waarover gesproken wordt, is weliswaar, min of meer, tot op zekere hoogte, de Heer Jezus Christus. Maar in werkelijkheid, in het algemeen en binnen het verband waarin deze dingen staan, gaat het niet over de Heer Jezus, maar gaat het over de gemeente. Daar gaat het toch over? De hele brief gaat daarover. Over het werk in de gemeente. En in deze verse, in ieder geval vanaf vers 15, gaat het over wat de gemeente voor een ding is. Het huis Gods namelijk. Huis Gods, gemeente des levende Gods, pilaar, namelijk vastigheid of gewoon een vaste pilaar der waarheid. 3 uitdrukkingen dus eigenlijk. Huis Gods, gemeente des levende Gods en een vaste pilaar der waarheid. Waarna vers 16 ook over de gemeente spreekt. De gemeente die immers deel uitmaakt van Christus, die beschreven wordt ook als het lichaam van Christus. Ik heb mijn horloge niet onder controle. Mijn huisgezin valt van mij met het horloge, dat is meteen ingewikkeld. Maar goed, dat even terzijde. Dat is het minst erger, denk ik dan. Maar de gemeente die beschreven wordt als het lichaam van Christus, en de gemeente die dus feitelijk Christus is. Dat klopt, maar in dit vers gaat het niet slechts over de Heer Jezus Christus, maar gaat het over inderdaad heel de gemeente. Een gemeente namelijk die is geopend, die groot is. Niet in de zin van dat er zoveel mensen toe behoren, hoewel het er ook niet weinig zijn, als je het nog helemaal beziet. Maar groot in de zin van hoog, groot in de zin van rangorde. En die inderdaad geopenbaard is in het vlees, die is gerechtvaardigd in de geest, die gezien is van de engel, is gepredikt onder de heiden, die geloofd is in de wereld en die is opgenomen in heerlijkheid. En vervolgens zegt de geest duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, enzovoort, van het leven uit geloof althans, want daar gaat het om. En dat is nog allemaal binnen die gemeente. En in de volgende verse gaat het nog steeds over vermaning tot trouwe ambtsvervulling, of de 4 vers 6. En boven 5 vers 1 staat in mijn Bijbel voorschriften voor het gemeenteleven, alsof het hier voor het eerst genoemd wordt, want de hele brief gaat er feitelijk over. En boven hoofdstuk 6 vers 1 staat plichten der dienstknechten. En boven vers 3 staat vermaningen en raadgevingen. Kortom, waar gaat die brief nou anders over dan over de gemeente als zodanig? En dus gaat over de wijze waarop wij die gemeente zouden dienen. Eventueel waarop namelijk de wijze waarop namelijk Timotheus dan in het bijzonder de gemeente zou dienen. Maar hij wordt erbij bepaald wat de gemeente voor een ding is, zodat hij zich bewust is van de aard en de belangrijkheid, de verantwoordelijkheid van zijn dienst. De gemeente is huis Gods, de gemeente is gemeente des levende Gods, de gemeente is vaste pilaar van de waarheid en buiten alle twijfel die gemeente is. En er wordt iets beschreven aangaande de gemeente, wat normaal gesproken wel degelijk van toepassing zou zijn op de Heer Jezus, maar de gedachte is dat wat van toepassing is op Christus, dat is van toepassing op de gemeente. Met andere woorden, de gemeente is Christus, en als wij dus de gemeente dienen, dienen wij Christus, en men zou daar niet te licht over denken. Het is niet maar zo dat we een leuk baantje hebben of een leuke hobby in onze vrije tijd of iets dergelijks. Wij dienen de Heer Jezus Christus, want de gemeente is Christus. En daarom wordt deze beschrijving gegeven, een beschrijving die in de eerste plaats overeenkomt met wat van de Heer Jezus Christus zelf gezegd zou worden. En aan de andere kant, het vers staat natuurlijk ook op zichzelf, beschrijft inderdaad de eigenaardige positie van de gemeente. De gemeente is namelijk de verborgenheid der godzaligheid. Want voor zover er zoiets als godzaligheid bestaat in onze dagen, is die verborgen. En voor zover wij deel hebben aan die godzaligheid, zijn wij verborgen. In twee betekenissen, namelijk verborgen voor de wereld en aan de andere kant ook geborgen, veiliggesteld, want dat betekent het woord namelijk ook, veiliggesteld bij God en met Christus, namelijk gezet in de hemel. En dat is de algemene strekking zelfs van deze uitspraak. De verborgenheid der godzaligheid is groot en die gemeente is ook groot. Niet in aantal wellicht, want ik geloof niet dat het daarover gaat, maar in de zin van dat het nou eenmaal de Ecclesia Gods is, namelijk die Ecclesia, die volksvergadering of hoe het maar genoemd mag worden, dat besturend orgaan wat de Heer zich nu verzamelt, opdat inderdaad die gemeente in de toekomst met hem deel zou hebben aan zijn heerschappij in zijn koninkrijk. Zo'n gemeente zijn we, dat is de gemeente. Eerstelingen van het koninkrijk en daarom, om het populair te zeggen, de toekomstige regering van dat koninkrijk. En daarom is het gemeente ook het koninkrijk, tot op heden. Maar het vraag gaat nog verder. We zijn de toekomstige regering van dat koninkrijk. Daar komt het ongeveer op neer. Het is wat, als je het kort zegt, is het altijd wat vereenvoudigd, maar daar komt het wel op neer. En dat is nu nog verborgen, het is een verborgen werk Gods waaraan wij deel hebben. Dus inderdaad, de verborgenheid der godzaligheid, die is groot. De roeping van de gemeente is ook groot en hoog. Die gemeente is weliswaar geopenbaard in het vlees, dat wil zeggen, voor zover de gemeente gezien kan worden, geopenbaard is, zien wij vlees. Voor zover die gemeente geopenbaard is. Hè? Het is mooi hoe je het zegt. Wij zeggen liever, de gemeente is niet openbaar, maar is verborgen. Maar niettemin, van de gemeente valt het een en ander te zien op een of andere wijze. Maar wat je dan ziet is inderdaad vlees, de buitenkant. Maar dat is het begin van het verhaal. Is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest. In het vlees niet namelijk. Naar de buitenkant zijn wij geen rechtvaardigen. Naar het vlees zijn wij niet rechtvaardig. Maar naar de binnenkant, naar de geest, zijn wij wel degelijk rechtvaardigen. En zoals de schrift vervolgens zegt, de bedoeling is dat de rechtvaardige uit het geloof zou leven. Wij dus zouden uit het geloof ook in de praktijk leven. Niet om rechtvaardig te worden, maar juist omdat wij rechtvaardig zijn. Bovendien, de term gemeente veronderstelt dat de gemeente de rechtgevende, de wetgevende namelijk, de rechtgevende vergadering is binnen het koninkrijk. Ontleend aan de Griekse stadstaten. Daar is de Ecclesia, de volksvergadering, zoals het ook genoemd wordt. Daar is de Ecclesia, de volksvergadering, de wetgevende vergadering en dus ook de rechtsprekende vergadering, rechtsprekend college binnen de stadstaat. Nou, zo'n positie hebben wij in de gemeente, in het koninkrijk, althans zullen wij hebben. En dat betekent dat wij ons nu zouden onderwerpen aan het recht op zijn minst. Om het later ook op andere wijze toe te passen. Maar inderdaad, gerechtvaardigd. Niet naar de buitenkant, niet naar het vlees, maar wel degelijk naar de geest. Bovendien is de gemeente gezien van de engelen. En begrijp je goed, is, kun je ook eventueel lezen als wordt. Daar is in de meeste talen geen verschil tussen. In het Nederlands een beetje, maar in het Grieks zeker niet, in het Hebreeuws ook niet. Dat wil zeggen, de gemeente wordt geopenbaard in het vlees, in onze dagen. De gemeente wordt gerechtvaardigd in de geest. Dat is namelijk zo, of het wordt zo, het is moeilijk zegt. In onze dagen is dat de beschrijving van de gemeente. Diezelfde gemeente wordt of is ook gezien van de engelen. Of het door de wereld gezien wordt, is nog zeer de vraag. Men ziet alleen de buitenkant. Maar de engelen zien ons. Wij de engelen niet, gelukkig maar denk ik altijd, zijn ze omstandigheden waarbij ik liever niemand zie. Maar toch, maar zo is het nou eenmaal, zij zien ons wel. En bovendien, dat is ook de bedoeling van de gemeente in onze dagen. Want de bedoeling is inderdaad dat nu, Efeze 3, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods. Nu. En wij maken die veelkleurige wijsheid Gods niet bekend langs verbale weg, niet zozeer via het woord, maar inderdaad door onze wandel. Onze aanwezigheid als zodanig, ons leven als zodanig, is een aanschouwelijk voorbeeld, hè, is aanschouwelijk onderwijs voor de overheden en machten in de hemel. En of het gevallen engelen zijn of gehoorzame engelen, dat maakt verder niks uit, dat doet er niet toe. Zij leren daardoor verstaan, langs aanschouwelijke weg, de rijkdom van Gods genade en daarmee ook de veelkleurige wijsheid Gods. Dat is een zeer belangrijke waarheid, hoewel die niet op al te veel plaatsen in de Bijbel expliciet vermeld wordt. Het is in ieder geval Efeze 3 en deze uitspraak hier. De gedachte is namelijk dat in de hemel ziet men ons. Dat kan niet missen. Want daartoe zijn wij ook gezet in de hemel. Wij maken deel uit van hemelse dingen. En de hemelsen zien ons dus inderdaad. Wij hen niet. Maar zoals gezegd, ik ben er niet ongelukkig mee. Maar zij zien ons wel en dat is ook de bedoeling. Blijft nog altijd een heel fundamentele waarheid die dikwijls moeilijk verstaan wordt. Maar het blijft nog altijd de fundamentele waarheid dat God Israël geroepen heeft om zijn woord en zijn werk, zijn wijsheid eventueel, zijn deugden bekend te maken aan de wereld als zodanig, aan de hele mensheid, aan de volkeren. En dat zal in de toekomst ook alsnog gebeuren. Maar in afwachting daarvan is de gemeente dat volk waardoor God in principe hetzelfde doet, namelijk zijn wijsheid, zijn woord bekendmaken enzovoort. Maar niet aan de wereld en de volkeren, want dat zou Israël doen en dat blijft zo. Maar wel aan de overheden en macht in de hemel, want Israël heeft een aardse roeping en de gemeente heeft een hemelse roeping. En of je dat begrijpt of niet, je zou moeten beginnen gewoon met het te geloven. Dan kunnen we het daarna nog eens over hebben. Maar het hele punt is dat wat er ook in ons leven gebeurt, dus heeft in de eerste plaats een uitwerking in onszelf, in ons eigen leven vanzelfsprekend, en daarna een uitwerking op de hemelse dingen. En daar gaat het maar om. En als de een of andere zondaar niettemin de functie vervult van opziener in de gemeente, dan zullen zijn broeders en zusters hem dat misschien niet in dank afnemen, maar in de hemel kijkt men er toch met verbazing tegenaan en stelt vast hoe groot de rijkdom van Gods genade is. Dat heb ik nagevraagd hoor aan Paulus. Nou goed, laat maar zitten. Dus, de gemeente is inderdaad gezien en wordt gezien van de engelen. Sterker nog, van de engelen wordt zelfs gezegd dat voor zover zij gedienstige geesten zijn, want er zijn natuurlijk ook zogeheten gevallen engelen, maar goed, voor zover zij gedienstige geesten zijn, worden zij uitgezonden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen, ten behoeve van ons dus, met het laatste vers van Hebreeën 1. Dus ze zien ons, sterker nog, ze worden geacht bij gelegenheid zelfs ook ons te helpen, hulp te verlenen in de dienst aan God. En zij in hun dienst aan God verlenen ons hulp in onze dienst aan diezelfde God. Nou goed. Dus de gemeente inderdaad wordt gezien door de engelen. Het is ook die gemeente die gepredikt wordt onder de heidenen. Want wat gepredikt wordt is natuurlijk weliswaar het evangelie. Maar de gedachte is wel degelijk dat waar men tot geloof komt onder de heidenen, wordt men toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt met de uitdrukking uit Handelingen. En de prediking van het evangelie onder de heiden heeft ook niet tot doel zozeer de bekering van de heiligen, maar heeft inderdaad tot doel de opbouw van de gemeente. In dit geval in kwantitatieve zin, uiteraard. Maar het lijkt me vanzelfsprekend duidelijk. Heel de prediking, ook vandaag onder de heidenen, is een werk tot opbouw van de gemeente. Ik herinner u aan Efeze 4, waar God zegt dat hij aan de gemeente gegeven heeft, sommigen tot evangelisten. Die heeft hij namelijk niet gegeven aan de wereld, maar aan de gemeente. En van al die ambten die daar genoemd worden, voor zover het ambten zijn dan, hè, maar al die ambten die daar genoemd worden, daarvan wordt gezegd dat ze zijn tot opbouw van de gemeente, tot opbouw van het lichaam van Christus. En ook het werk van een evangelist heeft tot doel uiteindelijk de opbouw van het lichaam van Christus en niet de bekering van heidenen of de bekering van zondaren, laat staan de bekering van de wereld. Hoewel men uiteraard op een wat lager niveau wel degelijk als evangelist de doelstelling heeft om die mensen tot geloof te brengen. Natuurlijk wel. Maar in een groter verband is het doel van die functie de opbouw van de gemeente en niet de bekering van de wereld. Trouwens, ik moet altijd een beetje grinniken als ik over dit soort zaken spreek. Want er zijn mensen die menen dat wij de wereld moeten bekeren. Maar stel nou voor dat dat gebeurd is. Stel nou voor dat dat lukt. Nee, nog net voor de opname van de gemeente bedoel ik. Dan moet je toch ook lachen, of niet? Want dan vindt de opname van de gemeente plaats. En dan kan men mooi weer overnieuw beginnen. Daarna. Toch? Als alle mensen tot geloof gekomen zijn op het moment van de opname van de gemeente, dan verdwijnen alle mensen meteen, bij wijze van spreken. Zo is het toch? Zodat je maar weer ziet dat dat nooit het doel kan zijn. Dan zijn er natuurlijk die zeggen, ja, maar je moet je dat als ideaal voorstellen waarnaar wij streven. En dan zeggen, kom nou toch, wij stellen ons wat meer realistische idealen voor ogen. Idealen die te bereiken zijn. Namelijk dat wij God zouden dienen, zouden bijdragen inderdaad aan zijn werk in onze dagen. Namelijk de opbouw van de gemeente. In zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin. Nou, terug naar dit vers. Is gepredikt onder de heidenen. Is geloofd in de wereld, uiteraard, want daar komt het op neer. Waar gepredikt wordt, komen ook inderdaad mensen tot geloof en worden er dus toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt. En daarna de laatste uitdrukking, is opgenomen in heerlijkheid. Dat is misschien de moeilijkste. Is de gemeente opgenomen in heerlijkheid? Of zal de gemeente worden opgenomen in heerlijkheid? Ja, jij was er zondag ook bij, hè? Zie? Dus nou zeg ik dus meteen is. Want ik heb dat afgelopen zondag uitgebreid, betrekkelijk uitgebreid, althans gedemonstreerd. En ook aangetoond vanuit de schrift. De gedachte is namelijk niet dat wij opgenomen zullen worden in heerlijkheid. De gedachte is dat we opgenomen zijn in heerlijkheid, dan wel opgenomen worden, nu, tegenwoordige tijd, in heerlijkheid. Want wat in de toekomst gebeurt, is wellicht dat we opgenomen worden, al is dit toch een ander woord voor zover ik weet, behalve in het Nederlands, maar dat doet er niet eens wat toe. De gedachte is namelijk dat wij nu, 2 Korinthe 3, dat wij nu de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, als we hem dienen, weerspiegelen wij de heerlijkheid des Heren, spiegelt op ons, ontvangen het en geven het door. En waar wij dat doen, waar dat gebeurt, worden wij, en niet zullen wij worden, worden wij in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Wanneer ontvangen we dus heerlijkheid? Nu, tegenwoordige tijd. Datzelfde staat ook in Romeinen 8, ik doe het uit het hoofd, want ik heb nog 1 minuut. Datzelfde staat ook in Romeinen 8. Indien we kinderen God zijn, zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij met hem verheerlijkt worden en niet verheerlijkt zullen worden. Zelfde tijd, zelfde grammaticale vorm. Waar wij nu met hem lijden, worden wij nu met hem verheerlijkt. Waarna het volgende vers zegt, ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal gegeven worden. Dat staat er dus niet, hè? Er staat dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Met andere woorden, wat wij nu hebben en ontvangen, zal in de toekomst zichtbaar gemaakt worden. Zal geopenbaard worden, maar wat er niet eerst is in het verborgene, kan in de toekomst niet ontdekt, namelijk geopenbaard worden. En dus, nu hebben wij deel aan zijn heerlijkheid, of meer in het algemeen, nu kunnen wij deel aan zijn heerlijkheid krijgen.